Ja, ik heb wel een leuke scoop.
En dit is de eerste keer dat je erover vertelt?
Ja, klopt.
Vet, ja, ja. Wat leuk.
Goed selecteren van dit is allemaal kut en dat kleine beetje is goed. Ja, de eerste werd al opgepikt door Armin. En track 2 en 3 die werden volgens mij door Chesto en door Ferry. En eigenlijk ging dat op die manier wel lekker rond.
Hey, heb jij ooit wel eens de overweging genomen om een iets internationalere naam te kiezen? Ilke Klein, werkt dat goed?
Ook daar is
Ilke
weer,
Small.
Ja, nee, dat, ook dat is weer grappig. Dat in de underground maakt niemand dat uit.
Nee.
Ten tijde van Eindtaak am Strand. Inderdaad, de Amerikaanse labels die onze partner waren. Dus Ultra was dat bijvoorbeeld. Zo. Het eerste wat er gezegd was ja, die naam Ilke Klein. Niemand kan dat uitspreken. Als je hier een radiohit wil hebben, dan moet je met een andere artiestennaam komen.
Ja.
Ja, ik zeg dan gewoon nee, flikker maar op. Dat weet je, ik werk onder mijn naam en ik ga niet iets anders verzinnen.
Nee.
Maar dat werd zeker wel gezegd. Van als je serieus carrière wil maken hier, dan moet je toch wel even naar je naam kijken.
Inderdaad. Welke namen zijn jouw revue gepasseerd?
Ja, geen. Ik heb er niet eens over nagedacht.
Nee, echt niet? Wauw.
Nee, ik ben nu wel zodanig van mening veranderd dat als ik nu weer wat commerciëlere platen zou gaan uitbrengen, dan zou ik dat onder een alias doen. Hmm. En dan zou ik dus wel een naam kiezen die internationaal lekkerder ligt. En dat is ook wel iets wat in mijn achterhoofd speelt momenteel, waar ik wel een beetje mee bezig ben.
Hmm.
Want ik wil gewoon graag heel veel soorten muziek uitbrengen. En daar zit af en toe best wel eens misschien een iets bij wat commerciëler is. Maar je wil niet gelijk dat negatief op je op jezelf als artiest terugkaatst
nee.
of zo.
Nee, dat
dus
snap ik wel.
Ja, dus ik zou daar nu, ik denk als ik bijvoorbeeld die track Mistakes Have Made, als ik zoiets nog een keer zou maken, dan zou ik dat nu onder een projectnaam doen en dat lekker gescheiden houden van mijn eigen artiesten zijn, zeg maar.
Hoe verdien jij je geld nu?
Volledig van royalties, van muziekinkomsten.
Want als ik inderdaad naar je Spotify kijk, dan heb jij gewoon ruim 500.000 streams per maand.
Ja.
En ik had een paar maanden geleden dat ik Roog hier en had het even over Spotify. En je gaat eigenlijk pas, hè, als je echt groot artiest bent en als zo populair bent als bijvoorbeeld een Leeuw Klein en Snelle, dat soort jongens allemaal. Die zitten, nou, pak een beet, tussen de 5 miljoen en de 10 miljoen streams per maand.
Ja.
Maar ja, jij pakt er 500.000, dat is ook niet niks.
Nee.
Merk je daar wat van?
Ja, zeker wel. Je moet rekenen dat Spotify voor 1 miljoen streams, ja, pakweg €3.000 ongeveer neerlegt.
Oké. Okay.
Maar dat is wat het label krijgt. En
dan moet je weer delen door 800 miljoen.
Nee, dat valt mee. Dat is vaak door de helft of misschien iets minder dan dat.
Hmm.
Maar uiteindelijk komt daar toch wel weer een gedeelte van bij jou terecht. En ik zou nu niet 100% op alleen mijn streams kunnen leven, denk ik. Maar het is wel een goede basis, zeg maar, waardoor ik, ja, weet je, wij zitten nu allemaal 9 maanden lang zonder inkomen, zeg maar.
Ja.
Maar ik ben teruggevallen naar, ja, 15-20% van mijn inkomen wat ik gewend was of zo. En dat is puur op streams en dat soort dingen.
Ja.
En ook op royalties van tracks die ik dan voorheen heb uitgebracht, wat nog steeds gedraaid en nog steeds gekocht wordt en zo. En dat komt allemaal. Dat is wel het voordeel van dat ik nu al, weet je, 18 jaar of zo bezig ben. Dat stapelt door de jaren heen gelukkig wel op.
Ja.
Dus in die zin heb ik me niet heel extreem zorgen gemaakt de afgelopen periode. Maar wat je tegelijkertijd ziet, ik ben dan misschien een van de weinigen die nog redelijk rondkomt op het moment. Ik zie om me heen artiesten gewoon allemaal financieel helemaal kapot gaan natuurlijk. Ja. En ofwel spaargeld opmaken, ofwel gewoon een baan zoeken, omdat ze anders niet rond kunnen komen. En
zit dat er voor jou ook in?
Nee, ik heb gelukkig nog geen spaargeld aan hoeven spreken. Maar ja, dat prijs ik me wel gelukkig in.
Ja.
Maar ja, als dit nog een jaar aanhoudt, dan gaan we die kant ook wel op natuurlijk. Mm. En ik draai geen winst in ieder geval dit jaar. Nee, laten we het daarop houden.
Nee, dat snapt iedereen ook wel. Nee. Maar als je bijvoorbeeld even kijkt, hè, ik ga het toch even aankaarten. De hele dance-industrie voor de corona, weet je, je had waarschijnlijk een fee van tussen de 2.000 en 5.000 euro per gig. Ja of nee?
Ja,
zoiets.
Wisselt. Kan,
wisselt.
Ja, kan meer.
Waar
kan
zat je
zijn
normaal gesproken op?
Gemiddeld denk ik wel dat soort bedragen.
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld, als je dan in als je ergens voor 10.000 man staat, ja, dan gaat zo'n fee ook weer flink omhoog. Ja. Want dat gaat heel vaak naar verhouding van het aantal kaarten en dergelijke wat er verkocht wordt.
Even benieuwd, hè? Wat is de hoogste fee waar jij wel eens voor gedraaid hebt?
Ik denk of zo, voor 1 gig.
En dat was in?
Zuid-Amerika, denk ik.
Tyfus, ja. Wat een geld. Maar goed, het gaat ook niet allemaal naar jou, dat begrijp ik ook wel. Nee. Maar wel gewoon.
Ja.
Maar als jij kijkt naar de fees in de dansindustrie, hè?
Ja.
Voor de corona en na de corona.
Ja.
Ben jij bang dat straks, als jij weer kan draaien, dat jouw fee weer helemaal vanaf vooraf aan gaat gebeuren? Hoe zeg je dat?
Ja, het gaat gereset, zeg maar.
Ja, ja. Denk je dat gaat gebeuren?
Nee, denk het niet.
Nee?
Ik denk heel realistisch gezien dat er wel een hoop artiesten onder zullen lijden. Misschien niet zozeer in fee, maar meer in word je wel of niet geboekt. Want wat er, ben ik bang, gaat gebeuren is natuurlijk, weet je, als straks weer evenementen kunnen. Het laatste wat je wil is dat je een feest organiseert en dat je nat gaat daarop. Dus
ja.
Mensen gaan nog meer op safe spelen dan ze al hebben gedaan, denk ik. En dus ga je artiesten boeken waarvan je weet dat ze gewoon uitverkopen.
Ja.
En dat soort artiesten hebben ook vaak gewoon, ja, dan heb je ook wel wat te eisen. Als jij als enige geboekt wordt of samen met nog één iemand anders, dan kun je ook gewoon zeggen van, joh, hey, ik zie dat jij 3000 kaarten verkoopt. Weet je, daar zou dit tegenover moeten staan. En dat wil niet zeggen dat je daar niet in kan schippen, weet je. Want ik heb nu ook in deze coronaperiode, heb ik in september of zo, heb ik ook wel een aantal gigs gedaan.
Okay.
En want opeens was er
binnen
toen...
Binnen of buitenland?
Nee, allebei. In Nederland toen in de marktkantine een paar keer wat zittend kon.
Oh ja,
en,
tuurlijk.
En in buitenland, ik ben in Polen geweest, in Belgrado.
Waar in Polen?
Warschau.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus Warschau gestaan, in Belgrado gestaan. Ik heb nog in Hongarije 2 gigs gedaan. Dus
wat vet.
Dat was allemaal een beetje september, eind augustus, begin september. Toen er net overal het een en ander mogelijk was.
Ja.
Nu trouwens niet meer. Nu is alles gewoon weer dicht.
Ja, kut.
Maar ja, toen hebben we ook wel gewoon gigs gedaan waarvan ik zei van, oh, weet je, kan je maar 1/3 van je mensen binnenlaten, dan neem ik 1/3 van mijn fee, weet je.
Ja, dus dat is wel zo eerlijk.
Ja, maar daar moet je ook niet moeilijk over doen. Als zo'n club bijna niks verdient, dan hoef ik niet te gaan zeggen van, hey, ik wil de hoofdprijs of zo.
Nee.
Maar als op een gegeven moment clubs wel weer gewoon op een normale manier open kunnen en je weet dat er gewoon weer omzet wordt gedraaid, ja, dan kan je ook wel zeggen van, hey, dat moet wel weer in verhouding staan op zo'n moment.
Heb jij bijvoorbeeld ook met je managers en met iedereen die het project of het merk Ilke Klein, hebben jullie daarmee besproken van, joh, hoe nu verder? Wat moet er nu gebeuren? Moet je meer releasen? Moet je meer op je socials zitten? Moet je meer Bandcamp, noem maar wat, doen?
Ja.
Bespreek jij zoiets?
Ja, zeker wel. Je moet sowieso wel een beetje op je socials zitten, maar ik ben persoonlijk ook niet echt het type wat constant maar op zijn telefoon wil zitten en alles wat hij doet de wereld in wil slingeren. Dus ik probeer daar. Ik heb ook echt wel eens een week dat ik weinig post. Maar als er dan wat leuks is, dan probeer ik daar ook echt wel een beetje aandacht aan te geven. En ik doe ook al mijn socials grotendeels zelf. Want ik vind het niet. Ja, je hebt heel veel artiesten die daar een derde partij in voor schakelen. Maar dan verlies je een beetje die persoonlijke touch of zo. Dus ik vind dat wel lekker om dat zelf te doen.
Ja.
En heel af en toe wordt er dan wel eens een promoted post ergens ingepland. Maar over het algemeen schrijf ik ze toch wel gewoon zelf. En verder, ja, je moet dingen verzinnen om toch iets leuks te doen. Dus ik ben meer aandacht aan mijn YouTube-kanaal gaan besteden.
Oh ja.
Door thuis wat meer filmpjes op te nemen. Wat vaker ook te proberen om streams en dergelijke ook op mijn eigen YouTube-kanaal. Vroeger was ik altijd heel erg van, nou, zenden jullie het maar uit, prima. Ja. Tegenwoordig vraag ik dan, joh, ik wil hem ook graag op mijn eigen kanaal, want daar kan ik mijn kanaal weer mee groeien.
Tuurlijk.
Dus dat soort dingen, daar ben je dan een beetje mee bezig. En ja, uiteindelijk, ik ben ook gewoon doorgegaan met muziek uitbrengen natuurlijk. Want je kan wel een jaar of anderhalf jaar, hoe lang het dan ook duurt, op je materiaal gaan zitten, maar dan... Nee. Dan ben je ook heel snel vergeten en verdwenen.
Maar is dat niet juist wat een artiest nu moet doen? Blijf releasen, zorgen dat je op die radar blijft. Dat die mensen jou gaan vergeten. Lastig met zo'n naam en wat er allemaal omheen hangt. Maar is dan wat ik bedoel?
Ja.
Juist releasen, juist gaan.
Ja. Er is voor allebei wat te zeggen. Ik snap wel, als jij echt clubmuziek uitbrengt, weet je, tech house en dat soort dingen.
Ja.
Ja, daar wordt gewoon, dat wordt niet zo onwijs gestreamd. En dat is gewoon toch echt een beetje clubmuziek. En als dat niet gebouwd wordt in zo'n club en in Ibiza in de zomer, ja, dan doet het gewoon niet zo. Dus dan snap ik wel dat jij, als je er normaal 10 in een jaar zou uitbrengen, dat je nou zegt van nou, ik doe er 2 en die andere 8, die bewaar ik wel totdat het weer gaat lopen.
Ja.
Maar in mijn muziek is toch al zit al een beetje tussen dance en stream muziek in. Want omdat het al vrij melodieus is en ook al met vocals hier en daar, ja, vind ik dat voor mensen is dat net zo leuk om thuis te luisteren als in een club, denk ik.
Ja.
En dus heb ik gewoon die keuze gemaakt van nou, we gaan gewoon door met releasen en we zien wel, weet je. En ja, als het blijkt dat achteraf de foute beslissing was, nou, dan maak ik toch een 5e album en dan breng ik dat weer uit. Ja.
Ja. Ben je daar nu al over nadenken, over bijvoorbeeld een nieuw album?
Ja,
je hebt nu net dit eruit geperst, ik bedoel, hè? Maar nu al mee bezig. Ja,
ja, ik ben al schetsen aan het maken.
Echt?
Ja.
Gaat dat zo snel bij jou?
Ja, ik heb wel, als dit dan klaar is, heb ik even 2 maanden dat ik even niet zo zin heb om muziek te maken.
Nee.
Maar toevallig sinds een week of 3, 4 dat het echt weer begint te kriebelen. En
echt?
Ja, ik heb ook, in mijn hoofd had ik al een nieuw, eigenlijk terwijl ik met dit album bezig was, had ik al een nieuw album in mijn hoofd. Maar die ideeën schuif ik dan even op de lange baan. Maar ik heb nu al ondertussen al een paar schetsjes gemaakt van platen. En
wauw. Wat heftig.
Ja.
Hey, ik heb nu ook sinds deze podcast en volgens mij, nou, sinds deze heb ik dat ik graag een scoopje wil. En ik heb jou gevraagd, heb je een scoopje voor mij?
Ja, ik heb wel een leuke scoop. Dat gaat over de remixers van dit album.
Oh.
We hebben een paar remixen al uitgebracht. Dus Woodstock is geremixed door Hernán Cattaneo bijvoorbeeld. Wie hebben we verder nog gehad? Moet ik even denken, maar ik heb nog een paar leuke er aankomen.
Kijk,
dat, daar wou ik eigenlijk over hebben.
Ik zit klaar.
Ja,
ik zit klaar.
Patrice Baumel heeft een remix gemaakt van het album.
Oké. Okay.
Colin heeft er een gedaan. Wie heb ik nog meer die ik kan melden? Mano Le Taf heeft er een gedaan. En die gaan allemaal volgend jaar uitkomen. Ik ben echt even door mijn gaan nadenken dit jaar van wie zou ik nou echt heel graag willen hebben.
Ja.
Waar ik echt graag muziek van draai en die iets van mij gaan remixen, zeg maar. Dus zo hebben we, weet je, we hebben een hele lijst gemaakt en er gaan er nog wel meer bij komen. Maar dit zijn 3 van de eerste die volgend jaar uit gaan komen waarschijnlijk.
En dit is de eerste keer dat je erover vertelt?
Ja, klopt.
Vet!
Ja.
Wat leuk. Echt heel cool. Maar zijn dat dan jongens waar je tegenop kijkt? Waarom deze jongens?
Ja, gewoon omdat ik hun alle 3 op hun eigen manier gewoon hele goede artiesten vind. En gewoon een beetje met een hele fijne sound hebben, waar ik ook veel platen van draai. En
cool.
Ik heb in het verleden ook wel eens het wat meer marketing technisch bekeken van die artiest, het is niet mijn stijl, weet je. Bijvoorbeeld wat meer hardere techno. Maar het ligt wel goed in de markt en misschien moeten we zo'n remix doen. Maar toch, dat voelt dan toch niet goed. Want dan uiteindelijk denk je van ja, weet je, dan is er zo'n hard techno remix van zo'n plaat, maar het is niet voor mij. Ik hou er niet van. En dan denk ik, ja, moet ik misschien niet wat kritischer zijn van joh, die artiest wel, die artiest niet. Dus ik ben voor dit album ben ik gewoon een lijst gaan maken van 20, 30 namen van nou, dit zijn artiesten die ik te gek vind en waarvan ik graag wil dat ze het remixen.
Cool.
En en dan ga ik kijken van wie wil dat doen en wie wil dat niet doen. En gelukkig wilden de meesten die we hebben benaderd, wilden dat wel doen.
Wat vet.
En, ja, dus dat gaat allemaal het komende jaar uitkomen.
En zijn er al previewtjes van in jouw Dropbox ergens achterin verstopt? Ja, natuurlijk zijn al.
Ja, er zijn al. Er zijn al hele remixen van. Die van Mano Le Taf, die zit in. Ik heb net een stream opgenomen met Timecode in Belgrado.
Oké. Okay.
Die is afgelopen weekend is die uitgezonden.
Zag het, ja. Op je Insta, klopt. Ja.
Daar zit die Mano Le Taf remix, die zit er al in.
Nou, misschien krijg ik je nog zover dat ik aan het eind van deze podcast erin kan editen. Een kleine sneak preview van die nummertjes. Dat is misschien wel tof.
Dat kan misschien wel, ja.
Gewoon een 15 seconden of zo, weet ik veel. Dat ik weer een tweede primeurtje heb, is altijd leuk. Hey, en als jij bijvoorbeeld even kijkt naar de afgelopen tijd. Hè, is dan zo'n crisis goed voor jou geweest? Voor je creatieve proces? Of is dat juist?
Nee, denk ik voor het creatieve proces niet. Omdat mijn creatieve proces is vaak dat ik maak opzetjes en die laat ik dan weer een paar weken liggen en dan luister ik er weer eens naar. En heel veel van die opzetjes maak ik tegenwoordig ook in het vliegtuig. Dus dan ben ik onderweg naar LA of zo. Ja, ik ben een jaar of 2, 3 geleden helemaal op een mobiele setup overgegaan. Althans, ik werk vanaf een laptop.
Ja.
Thuis hang ik hem met Thunderbolt aan de hele studio. En dan kan ik gewoon doorwerken met alles wat ik heb staan. Maar als ik dan wegga, dan haal ik die Thunderbolt-kabels eraf. En dan heb ik eigenlijk gewoon alles waarmee ik aan het werk was, heb ik bij me. En heel veel van die opzetjes maak ik dus ook onderweg tegenwoordig. En
maar is dat dan neurien of meteen op de keyboard?
Nee, ik heb echt Cubase en al mijn synthesizers en alles staat gewoon op die laptop.
Wat vet.
En dat kan ik onderweg natuurlijk ook gewoon openen.
Ja, natuurlijk. Ja. Laptopie.
Ja, dus het enige wat ik dan niet heb is al mijn externe apparatuur. Maar ja, dat komt dan wel weer als je thuis bent, weet je. Maar zo'n opzetje is in zo'n vliegtuig best wel lekker gemaakt. En van dit album zijn er ook sowieso wel een stuk of twee, drie tracks in een vliegtuig begonnen.
Wat
ja,
vet.
Sowieso Woodstock. Vast nog wel eentje.
Maar is er dan niet... normaal als een DJ een nummer produceert... die moet ook lagere frequenties horen en dat soort dingen allemaal. Niet dat je dat volledig ook op je headphone hebt gedaan. Maar het is toch anders of zo. Als je dat dan op je headphone produceert...
Ja.
Gemasterd worden, denk je, oh kut, misschien heb ik dit gemist. Of
ja, maar het zijn puur de opzetjes die ik maak.
Scratches.
Ja, het zijn de scratches. Gewoon echt, ik ga ook niet eens meer proberen om zo'n track uit te werken op in een vliegtuig. Want dat lukt niet inderdaad. Nee. Maar het is juist wel bevrijdend dat thuis heb je natuurlijk een hele goed uitgebalanceerde kamer en hele goede speakers. En dus kun je rustig 3 uur gaan zitten pielen om zo'n hi-hat goed te krijgen.
Ja.
Terwijl in een vliegtuig is het meer gewoon van... klats, boom, hup, dit erop, dat erin. Erop.
Ja, en dan, komt later wel.
Ja, weet je, en of je hem nou 3 dB harder of zachter, dat hoor je helemaal niet.
Nee.
Dus je mikt het allemaal op elkaar. En soms leidt dat juist tot hele creatieve dingen, omdat je daar helemaal niet mee bezig bent. En dan thuis ga je wel weer van, oh, weet je, dit moet zachter, dit moet harder. Maar, dus ik, op die manier opzetjes maken vind ik heel lekker. En wat nu dus tijdens corona, ja, je zit constant thuis, dus je doet al dat soort dingen thuis. En ik heb gelukkig ook nog wel, weet je... gedeelte van het album thuis gemaakt en wat nieuwe dingen en zo, maar ik merk toch dat ik ben niet meer muziek aan het maken dan voorheen of zo. En je hebt juist ook door corona wel eens van die dagen dat je denkt van, nou, dit hoeft allemaal even niet vandaag van mij. Juist ook die wisselwerking met dat je constant die adrenaline hebt van, oh, hup, naar Schiphol vliegen, muziek maken, hup, draaien, hup, naar een volgende. Dat werkt ook wel positief voor je gemoedsrust en zo.
Hey, ik vond het top, want jij had een filmpje gemaakt vanuit je studio dat je hier zou komen. Super tof.
Ja.
Maar vertel eens even over jouw studio. Zijn er bijvoorbeeld dingen die jij sinds kort hebt? Of bereid je dat nu meer uit omdat je nu meer in de studio zit? Dat je meer tijd hebt om dingen uit te vogelen? Je ging even een rondje door je studio heen.
Ja.
Echt fucking dik overigens. Zijn er dingen die je nieuw hebt? Of?
Ja, ik heb een ARP 2600 heb ik nieuw.
Dat is een, voor de leeks?
Ja, het is een hele oude synthesizer van 1970 tot 1981 uit mijn hoofd is die gemaakt. En als je hem nu nieuw moet kopen zijn ze 13.000, 15.000 euro. Of nou, niet nieuw, in goede tweedehands staat. Dus dat doe ik niet, vind ik veel te veel geld voor zo'n
tuurlijk,
ding.
Ja.
En toen kwam Korg kwam met een remake uit, maar echt... full size volgens de originele specificaties. En die zag ik in januari, toen ik in Dubai zat, zag ik hem voorbij komen op mijn Instagram. En volgens mij had ik hem een uur later had ik hem al besteld. En ik denk van, als ik hier niet op tijd bij ben, dan heb ik hem niet. Dus die stond al een maand of 9 in bestelling. En eigenlijk had ik de hoop al opgegeven, want ik had al gehoord dat ze extreem veel bestellingen binnen hadden. Het zou een gelimiteerde run worden. En door corona hadden ze ook nog eens leveringsproblemen. Dus ik had dat ding al lang in januari...
Waar had je me besteld dan?
Bij Turnlab in België.
Okay,
die jongens doen heel veel zowel authentieke, coole dingen... als een beetje vintage nieuwe en vintage oude dingen. Ik had in die tijd al 2 keer gemaild. En toen zei hij, ja, Ilke, van, ik heb net de 2e uitgeleverd... en we hebben 30 orders gehad. Dus je staat op de lijst. Maar,
oh, dat is wel nice.
Ja, dus, maar ik had het eigenlijk al een beetje opgegeven, maar... Ik denk, ja, ik sta toch op die lijst, weet je. Ik blijf wel gewoon, blijf het wel aan. Ik had hem toch al in januari betaald. Dus ik denk, ja, we wachten het gewoon wel af. En als hij niet meer komt, dan zie ik dat geld al terug verschijnen. Maar opeens kreeg ik een belletje van hem. Van, hey, Eel, ik heb hem staan. En je kan hem opkomen halen. Dus dat was wel een hele aangename verrassing. Dus die Korg, die heb ik nieuw. Ik heb tijdens corona ook, want ik... Wat één persoon zijn misère is, zeg maar, die niet meer rond kan komen en daardoor apparatuur moet verkopen, dacht ik gelijk van, hey, heel veel mensen zijn apparatuur aan het verkopen. Ik ga eens even kijken of ik leuke dingen kan scoren. Ja, ik ben toch een beetje zakelijk.
Dus
ik heb in het begin nog wel, ik heb een oude Roland mixer op de kop getikt, PA250. Ik heb een Dynacord analoge delay heb ik nog gekocht. Die trouwens wel, die is meer tijd in reparatie dan dat die bij mij heeft gestaan. Maar shit, ja. Als die eenmaal goed gerepareerd is, dan komt die wel terug. En nu moet ik wel zeggen, de laatste 2-3 maanden heb ik eigenlijk niks meer gekocht. Want ik had ook al zoiets van, ja, dit gaat langer duren dan voorzien. En dit gaat nog tot volgend jaar duren. Well, laten we gewoon even rustig aan doen nou. Maar toch wel, ja, je hebt ook tijd om dingen uit te proberen. Dus ik heb ook heel mijn studio opnieuw ingericht in de zin dat ik had de laatste paar jaar al een paar keer van setup gewisseld, weet je. Dat je standaard naar links, standaard naar rechts, je bureau anders indelen. Dus ik had daar best wel veel aan gewisseld. En ik was nog steeds niet helemaal blij met hoe het nou allemaal stond. En ik heb toen een maand of 2-3 geleden nog wat nieuwe meubilair laten maken. Okay. Van die grote kasten met lades. Waar je dus alles echt recht boven elkaar kan uittrekken. En dan kan ik als het ware zo'n lader eruit trekken. Daar komen dan mijn synthesizers uit.
Nice.
En een beetje doe je hem dicht. En dan komt er weer uit een andere lade. En daardoor kan je het heel strak op elkaar stapelen. En dus dat heb ik allemaal aangesloten. En de rest van de studio helemaal opnieuw opgebouwd. Ja, en dan lig je weer 2-3 dagen op je rug kabels te trekken en zo. Maar vind ik ook altijd super leuk, weet je.
Ja, tuurlijk.
Ik ben ook niet het soort persoon dat door iemand anders laat doen. Ik wil echt van A tot Z wil ik dat ding zelf in elkaar steken.
Ja.
En nu staat alles eindelijk lekker. En ik ben nog een beetje met de verlichting aan het klooien, want ik vond het nog niet gezellig genoeg. Dus ik ben wat van die kleurlampjes overal aan het ophangen.
En natuurlijk kerstverlichting in de studio. Ja. Hè? Even bijvoorbeeld schiet me te binnen. Snap bijvoorbeeld, heb jij 1 kind of 2?
Eentje, ja.
Snap jouw kind wat jij doet?
Ja, ze vindt de muziek niet leuk. Maar ja, dat is papa's muziek. Maar het grappige is wel dat als je er dan wat laat horen en ze weet niet dat het van mij is, dan vindt ze het soms wel leuk. En totdat je zegt dat het van papa is. Dan, maar ja, nee, maar die is 8 en die weet wel van nee, papa is DJ. En die vindt het ook wel. Ja, zolang zij leeft, was ik al in het buitenland vaak. Dus zij weet niet beter als dat ik veel weekenden weg was. Maar stiekem vindt ze het ook wel leuk dat ik nu heel veel weekenden thuis ben. We houden ook wel van gamen. Dus we zijn Fortnite heel intensief gaan spelen. Vooral omdat zij vond dat leuk. Dus zei ik, nou, ik speel ook wel een potje mee. Maar ja, ik ben opgegroeid met videogames. Dus ik heb mijn jeugd doorgebracht met Doom en Unreal Tournament en zo. Dus nu zitten we elke avond samen co-op Fortnite te spelen.
Lekker,
ja,
man.
Heerlijk, ja.
Lekker, man. Een beetje met je dochter, een beetje spelen, leuke dingen doen. Maar als zij dan in zo'n studiootje kijkt, dan zitten ze natuurlijk helemaal zo van, wat is dit allemaal? Maar snapt ze dan wel een beetje wat het is? Of een pianootje of een dingetje, een beetje toontjes eruit krijgen?
Ik probeer het af en toe uit te leggen, maar ze heeft er gewoon niet zo onwijs veel interesse in.
Okay.
En als ze dan eens komt, dan zegt ze wel eens van, hey pap, ik wil, hoe moet ik nou piano spelen? Maar dan probeer je het er te leren en ondertussen zit ze alleen maar ploink, ploink, ploink. En dan ben ik er na een half uurtje ook alweer klaar mee vaak. Dus ik wacht nog steeds op de dag dat ze zegt van, pa, zet nou eens zo'n synthesizer op mijn kamer. Maar het enige wat ze wil is drummen. En dat moet er ook nog een keer van komen. Maar dat doet niemand nog bij ons. Nee, dus er is nog geen drumstel. Ja.
Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Ja, gewoon van het trial and error heel vaak.
Dus, ja, echt?
Ja, gewoon echt zitten en muziek gaan schrijven. En dan leidt één laag leidt tot een nieuwe laag. En een gedeelte van mijn inspiratie komt ook wel gewoon van muziek luisteren. Dan hoor ik iets. Maar hele andere dingen vaak. Dan hoor ik bijvoorbeeld een plaat van Muse of zo. En dan denk ik, dit is vet. Wat als je zoiets met dance of zo zou doen? En dan heb ik zo'n idee in mijn achterhoofd. En dan ga ik vervolgens in de studio zitten pielen. En dan komt er altijd iets compleet anders uit. Maar dat is echt mijn inspiratie. En door de jaren heen heb ik ook wel gemerkt. Je hebt wel van die mensen die zeggen van, ik was 2 weken in Azië. En ik had zoveel inspiratie. En bij mij is het juist het tegenovergestelde. Dan ben ik 2 weken in Azië geweest. En dan heb ik helemaal niet aan muziek maken gedacht. En dan kom ik thuis en dan moet ik juist weer even in die flow komen. Maar bij mij is het gewoon heel veel doen. En heel veel maken. En goed selecteren van, dit is allemaal kut. En dat kleine beetje is goed.
Maar bijvoorbeeld niet sets van anderen luisteren. Of weet ik veel. Dat je daar inspiratie voor krijgt. Of dingen van de boomroom. Weet ik veel. Geen idee.
Soms wel eens hoor. Dat je een plaat hoort en denkt van, wauw, dit is vet. Ik wou dat ik zoiets gemaakt had. Maar wat ik een beetje te veel hoor de laatste tijd is ook dat veel mensen proberen iets na te maken van een ander. En dat het er zodanig op lijkt dat je denkt van, oei, ik zou ik mijn hand niet aan wagen, weet je. En je moet ook niet. Ik raak ook vaak wel geïnspireerd door iets van iemand anders. En om heel eerlijk te zijn, heel veel dance is natuurlijk geïnspireerd op iets. Dus iemand komt op een gegeven moment met zo'n weet je, zo'n heel bekend orgelbaslijntje. Ja, dat hoor je dan in 100 platen terug. Ja. Maar en zo kun je ook wel een idee nemen en er iets nieuws mee doen. Maar ik ben nooit zo'n voorstander van gemaakt geweest van iets proberen na te maken van een ander en het dan een heel klein beetje veranderen. Daar, nee. Ja, dat leidt nooit tot goede resultaten, zeg maar.
Nou ja, als ik nu radio luister, wat ik überhaupt al weinig doe, maar bijvoorbeeld de Boomroom volg ik dan wel. Ik hoor heel veel platen wat inderdaad sampletjes uit de jaren 70, 80, 90, wat allemaal terugkomt in een nieuw jasje. En op zich is dat prima, maar breng het dan uit als een edit of een bootleg en niet als een original. Snap je wat ik bedoel?
Nee, nou dat is ook, dat snap ik wel, want dat is heel soms rechtengebonden. Dat ze dan mogen ze niet het als een remix uitbrengen, omdat je het dan anders moet kleren. Dus dan kleert men alleen de publishing bijvoorbeeld. En als je het dan naspeelt, mag je het wel onder je eigen naam gebruiken. Dus daar zit soms ook wel een andere reden achter. Maar wat ik bijvoorbeeld heel veel hoor, weet je, Televast, die zijn natuurlijk jaren geleden doorgebroken met die heel erg trendy techno-sound. Ja, ja. Ik kan het niet meer horen, weet je. Er worden zoveel van dat soort tracks gemaakt. En die gasten zelf, die zijn al drie niveaus verder. Maar iedereen kopieert dat nog steeds. En het lijkt allemaal, ik hou ze in, dan hoor ik 10 van die platen. En als ik bij nummer 10 ben, weet ik niet meer hoe de eerste 9 gingen. En ja, weet je, het hoeft, verzin is wat origineels, denk ik dan. Maar
echt. Ja. Het is wel zuur om te zien ook, weet je wel. Je creativiteit, dat is natuurlijk het punt waar je een beetje op afgerekend wordt in de hele industrie ook.
Ja.
En dat je dan hoort, ik ga nu geen namen noemen, want dat is een beetje flauw, maar gewoon DJ's die gewoon letterlijk dingen van de Backstreet Boys of van oude platen gewoon letterlijk kopiëren.
Ja.
En denk van hartstikke tof hoor, dat je er een heel nieuw jasje omheen hebt gedaan. Alleen dan verzin dan even een andere tekst of laat iemand even eroverheen zingen wat iets anders is. En daar stoor ik me af en toe aan. En wie dat voornamelijk ook uitbrengt en de support waar ik een beetje moeite mee heb, is bijvoorbeeld Spinning.
Ja.
Kijk, los van het feit dat jij erop hebt gereleased, dan denk ik Spinning, stelletje koekenbakkers, kom op, weet je wel. Je weet dat het bestaat en je laat het iemand anders inzingen, maar dan, dus je pakt eigenlijk een nummer van iemand die er jaren geleden vet van geld en dus een hit mee heeft gescoord. En dan laat je het nu twee artiesten die bij jou getekend zijn, of weet ik voor wie, laat je het eigenlijk namaken in een nieuw jasje. Wat is dit nou?
Ik snap dat wel, want dat kijk, het is nu sowieso nog meer een trend dan een jaar geleden. En dat is omdat je ziet dat door corona de streaming consumptie anders is geworden. En heel veel mensen die luisteren niet zozeer meer naar die underground dance of naar die nieuwe dingen. Mm. Maar je ziet in die cijfers dat mensen heel erg teruggrijpen op oude dingen van vroeger uit een tijd waar men het beter vond of zo, weet je wel. Dus het is ook een beetje een kwestie van op safe spelen. Mm. Van oké, we weten gewoon als we zo'n soort track in een nieuw jasje doen, dan wordt er gewoon wel wat aan omzet gedraaid en dan wordt er wat verdiend, zeg maar.
Ja.
En voor heel veel van de jeugd waar dat ook op gericht is natuurlijk, want heel veel van die gastjes die zijn, weet je, net 20 of zo, die hebben dat origineel nooit meegekregen. Dus voor heel veel van de jongens is dat gewoon een nieuwe track. En als ik terugkijk naar toen ik 16, 17, 18 was. Ik heb toen was ik net een beetje begonnen met muziek maken en draaien. Ja, ik heb toen ook trends, remixen en dat soort dingen staan draaien. Dat ik dacht dat ik iets origineels had. En dan bleek het een David Bowie plaat van 20 jaar oud te zijn. Maar die kende ik helemaal niet, weet je. En dus dat is wel een beetje van alle jaren. Alleen mede door social media en nu dan ook wel een beetje door corona, krijg je dat nog meer constant in je gezicht natuurlijk.
Ja. Hey, wanneer begon jij te merken op het moment dat jij nummers had gemaakt, je had een beetje een reputatie opgebouwd, dat jij support kreeg van de grote? Wanneer was dat?
Ja, toch wel snel. Want mijn eerste track kwam in 2003 uit. Maar ik was tegelijkertijd met twee projecten soort van begonnen. Ik was onder mijn eigen naam wat muziek gaan maken. En ik was met iemand anders trends gaan maken. En die trends tracks die werden eigenlijk, ja, de eerste werd al opgepikt door Armin. En track 2 en 3 die werden volgens mij door Chesto en door Ferry. En eigenlijk ging dat op die manier wel lekker rond.
Hey, joh.
Dus ik zat met dat project, zeg maar, zat ik er eigenlijk heel erg snel tussen. En ik ben pas vanaf 2005 meer onder mijn eigen naam gaan doen. Omdat ik was die trends gewoon een beetje zat. En het voelde mij allemaal te veel als herhaling. En ik zat niet echt mijn wat ik wou erin te leggen of zo. Dus daar ben ik toen wel. Maar ook onder mijn eigen naam, weet je. Ik had één track in 2003 uitgebracht. De volgende kwam in 2005. En nou ja, 1 jaar later, in 2006, had ik volgens mij al mijn tracks op Global Underground. Want 2007 kwam dat album uit. Dus het ging eigenlijk best wel rap. Alles wat ik deed in die beginperiode vond wel ergens een label en goede support en zo.
Hmm. Wel cool dat dat zo was een lopend vuurtje van olievlek. Ik wilde ze tegelijk zeggen, hoorde je dat?
Ja.
dat dan zo gaat. Want ik zag ook inderdaad op je Spotify dat je dat je tracks van Armin hebt gereleased. En dat, hoe, als jij er nu op terugkijkt of luistert, dat maakt dat je nog trots of zo?
Ja, zeker wel. Ik ben niet. Mijn catalogus van platen die ik onderhand zo heb gemaakt is zo groot. Je hebt het over echt honderden tracks dat ik. Het is eigenlijk zo erg dat ik ze soms zelf amper herken. En dan,
echt?
Ja, dan zijn het van die trendsplaten uit 2004 of zo. En denk, hé, waar ken ik dit nou wel? Oh ja, heb ik gemaakt. Weet je? Ja, maar zo. Het is 18, 16 jaar geleden.
Ja, ja.
Ik heb zoveel gemaakt sindsdien. Soms ben ik het gewoon helemaal vergeten. Of het is iets wat je in 1 weekend in elkaar gestampt hebt, want het moest ergens vooraf. En dan. Dus dat is wel grappig. Dus je bent automatisch ben je trotser op sommige dingen, meer trots dan op andere dingen. Dat wou ik zeggen. Maar er zitten absoluut ook uit die beginperiode, er zitten ook nog wel 1 of 2 trendsplaten. Er was 1 track die heette No Man's Land. Die werd op een gegeven moment door Chesto opgepikt. En die heeft hem een half jaar lang, van 2005 tot ook wel midden 2006, heeft hij hem echt in elke show heeft hij hem gedraaid.
Nee,
ja, eigenlijk ben ik nog steeds wel trots op die track.
Tuurlijk. Vet man, dat je zo'n grote DJ jouw nummer elke keer weer ziet draaien.
Ja.
Dat geeft je toch een beetje kippenvel. Toch?
Ja, absoluut. En ook nu nog steeds wel, weet je. Kijk, nu, het is wel anders, omdat door de jaren heen, je hebt altijd vaste mensen die je supporten.
Oh, timer. Als je nog even je verhaal afmaakt, dan sluiten we hem af.
Nee, dat is goed. Nee, je hebt altijd wel vaste DJ's die je supporten. En door de jaren heen zijn er heel veel gasten die wel eens 1 of 2 van mijn tracks hebben gedraaid.
Ja.
Maar je blijft altijd trots op veel platen.
Dat is zeker zo. Hey, we sluiten hem af. Laatste vraag. Hoe ziet jouw komende tijd eruit? Het is natuurlijk een beetje een rotvraag nu, maar ik ga hem wel stellen.
Ja.
Wat gaat er gebeuren? Wat komt er aan? Muziek? Gooi hem zelf op.
Ja. We zitten nu bijna in december natuurlijk. Of we zitten in december. Dus eind deze maand ga ik naar Mexico. Daar heb ik twee optredens in Tulum. Dus in dat is nieuwjaar draai ik in Tulum. En dan 4 januari weer. Dus dat is wel even leuk. Eén weekendje weg. Verder ben ik veel muziek aan het maken. Ik ben mijn live set weer veel aan het oefenen. Want ik verwacht toch wel volgend jaar links en rechts weer wat te kunnen gaan spelen. Dus ik ga ook weer wat live spelen. En dan het album. Daar komen natuurlijk heel veel remixen van. Een stuk of 10, 12 wel in totaal, denk ik.
Zo.
En die gaan allemaal komend jaar op het label uitkomen.
Vet.
Ben ook weer iets meer met andere projecten bezig. Dus ik heb in het verleden ook veel film, daar hebben we het niet eens over gehad, maar veel film en trailermuziek en dat soort dingen gemaakt.
Oh ja.
Dat ben ik weer een beetje aan het oppakken. Dus daar zit ik wat opdrachtjes in te doen.
Cool.
Om toch weer iets breder, want ik heb in het verleden ook wel periodes gehad waar ik waar het inkomen zeg maar 50-50 met draaien en produceren.
Hm.
Laatste jaren lag dat juist weer iets meer op draaien. En ik probeer dat nu weer bij te sturen, dat het weer ook weer een beetje 50-50 is met optreden en produceren, zeg maar.
Nou, ik hoor alweer dat we binnenkort over een paar maanden maar even een tweede gedeelte moeten opnemen. Als je dat heel leuk lijkt, natuurlijk. Hey, wij gaan het album weggeven. Jouw spiksplinternieuwe album zit nog helemaal in het plastic en zo.
Ja.
Ja, echt een prijsvraag heb ik niet. Maar het is meer van, doe even mijn Instagram volgen. Doe even jouw Instagram. Nou, ik neem even aan dat iedereen jou volgt. Dus dat heeft niet zoveel zin meer. Volg even op YouTube. Subscribe. En laat even in de Instagram comments weten waarom jij deze plaat moet winnen. Dan maak ik, wat is het? Maak ik binnenkort de winnaar bekend. Dat ga ik even kijken naar wanneer dit online gaat komen. Hey, ja. Ilke, super bedankt voor je komst.
Ja,
en laten we over een paar maanden even een part 2 opnemen. Dan kunnen we het ook even over de filmmuziek en andere randzaken gaan hebben. En leuk dat je er was en succes met alles.
Ja, tuurlijk. Dankjewel.
Hey, Ilke. Hoi. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Er mist wat. Wat mist er eigenlijk?
Er mist een handtekening.
Kijk, dat is waar. Kan je dat regelen voor mij?
Kijk,
dit is toch te gek.
De enige.
De enige, wat leuk. Thanks, man.
Ja, natuurlijk.